Christus is het licht van de wereld. En hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde. Ik ga jullie voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn en dat we belijden mogen met elkaar dat u hier bent. En wij zijn er ook. We zijn niet helemaal compleet. Sommigen zijn weg, op vakantie of ziek. Wil hen nabij zijn, bewaren, veilig thuisbrengen als ze nog moeten reizen. Maar u bent hier. En wij mogen hier zijn om van u te ontvangen, om te luisteren, om open te staan voor uw woord en voor elkaar. Zegen ons met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Eigenlijk is de preek die ik vanmorgen op mijn hart heb om te geven een beetje een vervolg van mijn vorige preek. En ik dacht, ik ga even in herinnering brengen en kijken wat er nog van is overgebleven. Ik vrees het ergst. Ik weet hoe het gaat met alle preken. Dus ik neem je ook helemaal niets kwalijk. Maar ik ga je natuurlijk helpen. De vorige keer hebben we het gehad over het koningschap van Jezus. En waarin is het koningschap van Jezus nou uniek? Ik weet niet of je dat nog herinnert. Het was net een week voor de kroning van King Charles. Toen hebben we drie elementen genoemd waarin het koningschap van Jezus heel uniek is en anders dan welk koningschap dan ook. En ik had u een geheugensteuntje gegeven met een Frans vuur. Het Franse vuur is F-E-U. Dus dat zijn de eerste drie letters van de drie punten. Zoals we dat gewoon zijn vaak in de preken. Niet dat het moet, maar retorisch schijnt het een goed principe te zijn om je hoofdpunt in drie punten onder te verdelen. Dat is F-E-U, dus dit zijn de drie elementen waarin het koningschap van Jezus uniek is. Nou, wie weet er nog één van de drie? Dat, ja? Ja, dat is wel waar, maar het was niet één van de drie. Het moet met een F, een E of een U beginnen. Eeuwig, heel goed, hè? Gelijk in het midden. Dat is anders in welk koninkrijk dan ook. Iedere keer komt er een nieuwe koning en een nieuwe. Moet je maar afwachten wat er komt. En Jezus is eeuwig, heel goed. Eeuwig, uniek. Zal ik de andere twee al weggeven? De eerste is familie. We zijn allemaal broers en zusters en zo is ook de verhouding onderling. En elk ander koninkrijk heb je onderdanen en de koning. En zijn de onderdanen ook niet bepaald familie van elkaar. Kunnen enorm tegen elkaar opstaan zelfs. Soms heb je ook een koning die, kijk maar in Engeland, de koning daar. Dan hebben ze de Schotten en de mensen uit Wales en Noord-Ierland. Nou, die vinden helemaal niet, dat is bepaald geen familie. hoe dan ook, wij zijn broeders en zusters. We hebben een verhouding en sterker nog, we hebben dezelfde bloedband. Door het bloed van Jezus. En Jezus, hij maakt ons ook broers en zusters van elkaar. Ik vind dat nog altijd een mooie gewoonte, dat we broers en zussen zijn. En dan hadden we de U. En dat was de U van universeel. Het zijn inderdaad uit alle volkeren en talen. Hè, met het boek Openbaringen daarbij opengeslagen. En elkaar ook aangemoedigd. Want het koningschap van Jezus is niet alleen iets voor de toekomst, dat is het zeker. En dan zal het wereldwijd ook gelden voor iedereen. Dan zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus hier is. Maar wij mogen zijn koningschap nu al beleven in en door zijn gemeente. En dan is het belangrijk, als we het in de toekomst elke taal, en dan is, hoort het ook, moeten we dat nu al beleven. Dat we elke afkomst even omarmen als familie, want we horen bij elkaar. We zijn allemaal schepselen van die ene God. Dat even als voorzetje voor de preek van vandaag. Want waar gaan we het vandaag over hebben? En dat vroeg ik me zo af. Goed, als hij dan koning is, wat is nou uniek voor ons dan als leden, zeg maar, of onderdanen. Dus eigenlijk vind ik dat een verkeerd woord hier. Dus ik heb het woord mededanen bedacht. Als mededanen in het koninkrijk van God. Wat wordt er dan van ons verwacht? We weten wat hij is en wat hem zijn koningschap uniek maakt en wat geldt voor ons. En nogmaals, hetzelfde principe is hier van toepassing. Dit is niet alleen iets voor de toekomst. Zeker, het zal in de toekomst tot voltooiing, tot volmaking gekomen zijn. Om een andere manier te zeggen, dan kunnen we er op een gezonde manier niet meer onderuit. Dan zijn we zo. Maar nu al werkt de Heilige Geest in en door ons. En mogen we onder zijn koningschap leven. Dus deze drie principes is iets wat de Bijbel ons voorhoudt. Houdt ons veel meer voor. Maar we hebben maar een half uur hè, vandaag. Dus we houden ons even op deze drie. En daar gaan we over nadenken. Deze drie aspecten leven onder in het koninkrijk van God. En welke ja, dingen zijn dan de verwachtingen? Hier is de titel Leven in het Koninkrijk van Jezus. Wat wordt er van ons verwacht? Dankjewel, mooi. Nou, dit hebben we overgeslagen. En waar ik even aan gedacht had, als je nou in Nederland een inburgeringscursus heeft gedaan, u weet, dat wordt voor nieuwe Nederlanders en Medelanders wordt dat verwacht. Komt er een dag, dan ben je geslaagd voor alle examens. Dan mag je bij de burgemeester komen, dan maken ze vaak een mooie ceremonie van. En terecht. dan hoor je op te staan. En dit is de officiële verklaring die je dan moet afleggen. En nadat je dat hebt gedaan, dan bevestigt de burgemeester je daarin. En dan krijg je een paspoort en dan ben je officieel Nederlander. En dan zeggen ze het volgende. Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Gevolgd door, zo waarlijk, dit is trouwens degene die gelovig zijn. Maar daar ga ik even vanuit dat we dat hier allemaal zijn. Anders zeg je maar dat beloof ik of zoiets. Maar dan zeggen ze, en dat is trouwens ook als ze bijvoorbeeld Tweede Kamer beëdigd worden als Tweede Kamerlid. Dat is natuurlijk een andere formule, maar dan gaan ze op het laatst zeggen, dan kunnen ze ook die keuze maken. Ik geloof dat het andere is dat verklaren en beloof ik. Maar de gelovigen die staan op en zeggen, zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Nou, ik vond het ja, op zich toch mooi hè, dat het zo is. En ik dacht zelf van, ja, wat zou dat voor ons zijn? En helemaal aan het eind, dan daag ik u uit om ook zo'n belofte te doen. Maar dat is natuurlijk niet voor het Nederlandschap. Maar voor het, en eigenlijk bent u al mede daarna, toch? Waarom het nog eens even te bevestigen op deze manier. En uiteraard, wij zweren niet meer, dat zegt Jezus. Beloven gewoon. Hè? Dat doen we. En we verklaren. Maar als wij ja zeggen, moeten we ja zeggen. Dus, en daar heb ik dan ook een ander woord voor gebruikt. Maar daar komen we helemaal aan het eind op terug. Hè? Maar ik denk, nou, als dat zo is, dan. En wat mij opvalt hier, is ook dat je de plichten. Er zijn kennelijk plichten. En zo is het ook met het staatsburgerschap van het Koninkrijk van God. Er zijn toch dingen die verwacht worden dat je doet. Nou, even nadenken over de verplichten in Nederland. Noem eens een paar plichten die we hebben. Waartoe zijn we? U bent toch ook Nederlander, of niet? Waar zijn we toe verplicht? Dat is wel belangrijk om te weten, toch? Verkeersregels bijvoorbeeld, ja. Dus, ja. Sorry? Belasting betalen, ja, absoluut. Ja. Ja, zeg het maar, Gerrit. En? Identiteitskaart meedragen, ja, dat is ook, ja, absoluut. Ja, nou ja, zo zijn er aan. Ik heb er zelf even een paar officiële, het is inderdaad helemaal uit te breiden. Maar wist u dat er een arbeidsplicht is? Je kan niet, als je zegt ik heb geen werk, mag ik een uitkering? Dan zeg je, ja, maar je bent wel verplicht om te werken. Je moet in ieder geval je best doen om dat. Hè? Sommige mensen trekken zich er niks van aan, maar officieel is er in Nederland een arbeidsplicht, een leerplicht. De kinderen moeten naar school. Hè? Er is een meldingsplicht. Als je moet getuigen, bijvoorbeeld bij een rechtbank, dan moet je komen. Er is een inburgeringsplicht. En zelfs een morele plicht, hè, als je aanwezig bent, bijvoorbeeld als iemand verdrinkt en je kunt zwemmen, je hebt niks gedaan, dan ben je daarop aanspreekbaar. Maar gewoon, er zijn een aantal zo plichten die je gewoon met je Nederlanderschap met zich mee. Met ook gewoon natuurlijk, je hebt de plicht je aan de wet te houden. Dat beloof je natuurlijk ook in die. En dat houdt al een heleboel van die dingen die genoemd zijn ook al in. Maar hoe is dat, dacht ik zelf, in het Koninkrijk van God? Welke plichten, verwachtingen zijn daar? Nou, moest ik wel even een zijpaadje, maar het heeft er wel alles mee te maken. Niet zo lang geleden, vond ik zelf wel een gedenkwaardig. Ik durf zelfs in dit geval, hoewel ik voorzichtig ben met die woorden, historische dag te noemen. Katie Kotti, het verbreken van de ketenen betekent dat in Suriname. Zeg ik het goed, zuster? natuurlijk eeuwenlange slavernij. Ook in naam van de Nederlanden heeft ook de koning zijn excuses aangeboden. Ik geloof dat het 1 juli was. Ik vond het een indrukwekkende toespraak, moet ik zeggen. Even, want een heel ander onderwerp. Dus daar gaan we op zich, ik vond het heel goed dat het gedaan werd. En nooit te laat, maar veel te laat natuurlijk, maar nooit te laat. Beter dan helemaal niet. En toen deed hij, vond ik een opmerkelijke uitspraak, want als we het hebben over de wet houden en de verwachtingen en de plichtingen, dan zei hij, de Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je niet je tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen. Wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd, op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Dat is wat, als onze koning dat zegt. Eigenlijk zegt hij hier, je hoeft je niet altijd aan de wet te houden. Als de wet immoreel is, dan is er een hogere plicht. Waar hij hier natuurlijk op duidt, A, de slavernij, waar mensen tot beesten werd gereduceerd, maar ook zeker Joden in de Tweede Wereldoorlog. En andere Sinti's, homofielen, er waren meer die tot beesten werden gereduceerd en die afgemaakt moesten worden. En hij zei, dan had je de morele plicht om op te treden. Dus je kunt je niet altijd verschuilen. Ja, maar dat is de wet. Je kunt je niet altijd verschuilen achter de wet. Ik vond het echt een opmerkelijke uitspraak. En ik mag ook zeggen in dit verband, ook een Bijbelse uitspraak. Er zijn grenzen. De Bijbel roept ons op natuurlijk in Romeinen 13. Alweer een preek op zich. Die zegt, de overheid heeft het zwaard niet ter vergeefs, enzovoorts. Maar je moet altijd, ik vind het altijd zo mooi in de Bijbel, heeft die lagen. Er staat geschreven en Jezus zegt, maar ik zeg u. En dan gaat hij een diepere laag geven. Als de duivel Jezus met bijbelteksten verleidt, want de duivel kent kennelijk de Bijbel ook heel goed. En dan zegt Jezus, maar er staat ook geschreven. Hè? Zo moeten we dit altijd in het verband zien. Ja, je moet je aan de wet houden. Hè? Niet onnodig daartegen ingaan. Maar er is een hogere wet. Als Petrus en Johannes, de verlamde aan de poort, als die door hun bediening genezen is. En het volk die ziet dat en dan moeten ze voor de toenmalige Sanhedrin komen, de Joodse overheid die ook in ieder geval binnen eigen volk, ze mochten niet de dood veroordelen, maar ze mochten wel een bepaalde rechtspraak doen. En dan zeggen ze tegen hun, ja oké, maar we zullen je, want ze waren bang voor het volk, maar ga niet meer over Jezus vertellen. En dan antwoorden ze, maar Petrus en Johannes zeiden, kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? En in het volgende hoofdstuk, als ze dan uiteindelijk door een engel worden vrijgelaten, en wat doen ze? De overheid had gezegd, je mag het niet meer, je mag niet meer vertellen. Ze gaan gelijk naar de tempel en ze gaan weer verkondigen. Dus ze worden weer ervoor gehaald en zeggen, maar ik had toch gezegd, je mag er niks meer over vertellen. En dan zeggen ze heel duidelijk, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dus het is ook belangrijk om dat we ook bij ons moreel kompas gaan. Ook in het Koninkrijk van God. Je weet, dit is helemaal tegen Gods wil in. Ik geloof, daar is de scheidslijn. En daar moet je God meer gehoorzamen dan mensen. En ja, wat zijn dan die wetten van God? Laten we daar eens op terugkomen. Dan heb ik drie, eigenlijk zijn ze bijna vanzelfsprekend. Dingen zelf genoemd, er zijn natuurlijk meerdere dingen. En toch is het goed om ons daar af en toe, en dat doe ik vanmorgen ook, aan te herinneren. In het Koninkrijk van God hoort het zo te zijn. Wij als Pinkstergemeente, als gelovigen die ook geloven in de werking van de Heilige Geest in deze tijd. Wij willen altijd eigenlijk leven zoals de eerste gemeente. Dat zagen we vaak als model. En omdat we zagen, even in onze eigen geschiedenis, dat in die eerste gemeente men geleid werd door de Heilige Geest, dat daar de werkingen van de geest waren, zoals het ook bijvoorbeeld in Korinthe beschreven wordt, als de mensen ook gedoopt werden in de geest, zei, als het toen was, dan moeten we dat ook vandaag hebben. En die eerste gemeente staat zo mooi beschreven in Handelingen 2, vers 47. Daar staat over beschreven, en deze eerste gemeente op de Pinksterdag voegden zich 3000 mensen toe. Nou, dat is nogal een mooi begin. Vind ik wel een mooi begin. En even later nog eens een keer 2000. Ze waren dus binnen de kortste keren 5000. Nou, ik denk dat de hele stad Jeruzalem niet meer dan 100.000 mensen had. Dat was gelijk al, boem. Dat viel wel op. En dat staat over deze gemeente. Zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dat zou toch mooi zijn, hè? Als dat ook over deze gemeente, over elke gemeente gezegd kan. Ze loofden God, ze waren gericht op God en stonden in de gunst van het hele volk. Ik moet dan altijd aan mijn geliefde Rina denken. Toen wij nog net geen verkering hadden en zij zocht, ja, moet ik wel met die Paul? Ik was helemaal stapelverliefd, maar zij niet op mij. Connie heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. En dan gaf de Heer haar de tekst uit Spreuken 3. Nou, Rina, wat was hij? Ja, nee, dat mag je niet redden. Zeg het maar. Huh? Dat liefde en trouw je niet zullen verlaten en je zult... God en mensen, juist, dat vind ik zo mooi, die combinatie. Sommigen die wel, ik heb alleen maar God, als die me maar goed vindt. Nee, het is God en mensen. Als dat gebeurt, dan is er een uitstraling die ook naar buiten gaat. Als je liefde en trouw, die bij je zijn, dan heb je genegenheid bij God en mensen. Hier ook, bij God en mensen. Nou, zo'n gemeente willen we zijn. Hè? Ik heb hier een plaatje van het boek wat Kees en ik geschreven hebben, toen de Pinksterbeweging 100 jaar bestond. Niet om die te promoten, hij is toch niet meer te koop. toen de kracht Gods op mij viel. Maar voor mij was dat ook, als mensen, dan mocht ik dat als auteur gaan tekenen natuurlijk. Nou, dan ben ik heel trots hoor. En dan schreef ik altijd op de eerste bladzijde, een paar van jullie zullen misschien wel zo'n boek thuis hebben, Handelingen 29. Het boek Handelingen heeft 28 hoofdstukken. Het gaat door. De eerste gemeente gaat door. Dat willen we zijn, die eerste gemeente. Hoe kunnen wij, maar even de evangeliegemeente Oase, waarom niet? We zijn hier toch, als voorbeeld nemen. Hoe kan de evangeliegemeente Oase, maar dit geldt natuurlijk voor elke gemeente van Jezus Christus. Hoe kunnen we zo zijn dat we die genegenheid, dat we God loven en genegenheid vinden bij mensen. Dat we iets hebben van, en dat God dan dagelijks toevoegt aan de gemeente. Nou, u mag zelf eerst eens een paar dingen roepen. En dan gaan we kijken of dat een beetje klopt met degene die ik geroepen heb. Overigens, de lijst die ik gemaakt heb, die 3 punten, is verre van volledig. Dat heb ik al genoemd. Maar u mag nu al aanvullen, bij wijze van spreken. Nou, wat moeten we doen? Plichten in het Koninkrijk van Jezus. Hè? Ja, als je Nederlander wordt, moet je zeggen, ik ga maar de plichten houden. Welke plichten, verwachtingen, mag ik het misschien ook noemen, voor het Koninkrijk van God, hebben wij? Wat mag verwacht worden in het Koninkrijk van God? Waar mag je elkaar op aanspreken als het ontbreekt? Ja, sorry? Ik hoor God liefhebben, hoor ik. Zelf, heel goed. Ja, dat komt natuurlijk terug. Hè. Ik kan er niet omheen. Ja, ja, zeker. Andere dingen? Of is dat het wel? Hè? Zorgen voor je naasten. Wauw. Je hebt mijn preek al bijna te pakken. Dat zijn weer eerst de twee punten. Heel goed, heel goed. Nog een. Ja, Gerrit, zeg het eens. Wees standvast, onwankelbaar in je geloof. Zeker. Ja. Ja. Het derde punt gaat meer over wat we zelf moeten doen. Is, zeg je? Evangeliseren, heel goed, ja. 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 Hij gaat dan heen en verkondigt het evangelie. Dat is een opdracht van Jezus. De grote opdracht noemen we het wel eens. Zo staat het niet in de Bijbel, maar dat wordt even, dan weten mensen wat we ermee bedoelen. Zeker. Gebed, woord lezen. Heel goed. Heel goed, ja. Ja. Nou, ik kan al stoppen bijna. Maar geef die toch maar even de dingen zo noemen. Inderdaad. Liefhebben is natuurlijk het zuurstof in het Koninkrijk van God. Dat ademen we in en dat ademen we uit. Ik heb even één tekst uit 1 Johannes 4. Er komen nog andere even ook aan bod. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, zegt Johannes. Ook al is de apostel van de liefde, omdat hij zoveel over de liefde schrijft. Hij is natuurlijk ook degene die uiteindelijk helemaal als een van de laatste brieven in het Nieuwe Testament geschreven. Gezegd, maar God is liefde. En hij noemt zichzelf ook de apostel die Jezus lief had. Maar die schrijft hier, wij hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Het kruis heeft altijd de verticale en de horizontale balk. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die andere tekst die je hieronder ziet. Kinderen, wij moeten niet lief hebben met de mond. Met woorden, maar waarachtig met daden. Tertullianus was een bekende kerkvader. En hij leefde zo rond 200 in Carthago. Dat was ook een school. Een soort van bijbelschool zou je kunnen zeggen. Terwijl natuurlijk nog de gemeente van Jezus Christus in volle vervolging was. Hij kon 200 jaar later ook nog altijd schrijven in zijn bekende apologetica, dus zeg maar verdediging van het christendom tegen niet-christenen. En dan kon hij ook zeggen, kom maar kijken, zie hoe lief ze elkaar hebben. Zie hoe lief ze, als aan te tonen wat een enorm verschil er was tussen de christenen en het Romeinse Rijk. En Jezus heeft ons natuurlijk dat nieuwe gebod gegeven. Ik heb er wel meer over gesproken. Een beetje een stokpaardje van mij. Het nieuwe gebod geef ik u, dat gij elkander ook lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. En dan zegt hij daarna, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus dit is de lakmoestest. Ben je werkelijk christen? Laat dat zien. En dan zeg je, ja, maar ik geloof in Jezus. Ik geloof dat dit de Zoon van God is. Allemaal belangrijk. Maar laat het zien. Want hoe zullen de mensen het echt weten? Wat een liefde hebben ze onder elkaar. Tertullianus kon het na 200 jaar nog zeggen. Ik hoop dat we het na 2023 jaar nog altijd dat herkenningspunt hebben. Dat mensen ons zullen herkennen aan de liefde die we voor elkaar hebben. En heb ik wel eens de gedachte dat in de huidige tijd, dat als men het over liefde heeft, dat het een soort emotionele donderslag moet zijn. Hè? En echt iets van dat je overkomt en dan word je verliefd. liefde... In de christelijke zin, hè, dus ongetwijfeld vaak gezegd, ik herhaal het nog maar even, is echt een werkwoord. Het is iets wat je doet. Hè, zoals Jezus het dat zelf ook liet zien. Dan moet je jezelf af en toe, zo het ook in een huwelijk best wel voorkomt, ook in goede huwelijken, dat je af en toe dat toch even aan die liefde weer moet werken. Jezus zelf zegt in Openbaringen, als hij tegen een van de gemeentes heeft, de gemeente van Efeze, van ja, één ding heb ik tegen u, dat je je eerste liefde niet meer hebt. Maar dat zegt hij op een manier van, zorg dat hij weer terugkomt. Dat hij weer oplaait, als hij verflauwt. Dus liefde die werkelijk zo ver gaat dat je die ander... dat je daar zorg om maakt, dat je daarvoor wilt zorgen. Ik vind een mooie in Nederland, wij zeggen dat van, ik hou van je. In België, ik zeg tegen mijn vrouw, ik hou van u. Dat vind ik ook wel mooi. maar dat houden, dus dat zit er al in. Van, als je werkelijk van iemand houdt, als je hem lief hebt, dan wil je die als het ware dicht bij je houden. Ik weet niet, is het allemaal wat ouderen? Dus jullie zullen dat liedje misschien nog wel kennen van Donald Jones. Ik zou jou zo graag in een doosje willen doen. En bewaren, met dat prachtige Amerikaans accent. En bewaren. En, ja, verzekeren voor 1,5 miljoen. Maar houden van. Iemand fijn vinden als die bij je is. Als je bij elkaar bent. Dat je hem mist als hij er niet is. Dat is houden van. Je bent een stukje van mij. En jij en ik ben een stukje van jou. We horen bij elkaar. We houden van elkaar. We willen elkaar houden. Laten we dat proberen na te streven. En die liefde van Jezus. Het mooie staat in Romeinen 5. Dat de Heilige Geest, die stort Gods liefde uit in ons hart. Dan ben ik helemaal voor de doop in de Heilige Geest. En de gaven die daar... mee gepaard gaan. Ik zou ook zeggen, strek je zeker ook daarna uit, maar dat is een Pinksterpreek. Maar we hebben het vandaag over de dingen in het Koninkrijk. Dit mag je ook vragen van de Heilige Geest. En als je liefde tekort komt, dan mag je dat ook vragen. Heilige Geest, stort uw liefde. Steek je hart open en stort uw liefde. Het werkt echt. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Gewoon weer proberen. Doen. Als je gewoon die liefde tekort komt. Vraag de Heilige Geest je liefde te geven. Hij stort het uit. Het is Gods liefde. En onze liefde komt tekort. Maar Gods liefde komt nooit tekort. Is altijd overvloedig. Is een zelf opofferende liefde. Dat woord agape. Dat verder gaat dan de broederlijke liefde. En de filia. En zeker verder dan de erotische liefde. Dat is een liefde die zichzelf opoffert voor de ander. Dat is wat die gemeente van Jezus, ook vergeleken met elke andere godsdienst of filosofie. Er is geen enkele andere die dit zo verkondigt. Het is juist het christendom. Het is iets wat ons zo uniek maakt. En ook in mijn eigen getuigenis. Dit is wat mij trok in het christendom. De liefde. De werkelijke, werkelijke liefde. Dus laten we dat nastreven. En laat zo de gemeente van Jezus Christus herkenbaar zijn. En ik wil nog even onderstrepen, dit is een plicht. Een nieuw gebod geef ik u, zei Jezus. Het is iets, maar liefde, you can't buy me love. Het laat zich niet dwingen, ik weet het. Tegelijkertijd, weet je, het is niet iets vrijblijvends. Nou ja, de een heeft liefde en de ander heeft niet liefde. Nee, dit is intrinsiek verbonden met ons nieuwe leven. Dan werkt de geest door ons heen en de liefde die Jezus drong om zichzelf aan het kruis te geven, die dringt ook ons. Dat we naar buiten gaan en het verkondigen. Het tweede aspect, ik noem het hier even dienen, maar Jan die zei het al. En ik heb hier al eens een hele preek over gehouden. Jaap, ik heb jouw voeten mogen wassen toen. Dat ga ik niet opnieuw doen, tot je grote teleurstelling. Maar als je wil, doe ik het weer. Maar het gaat om principe natuurlijk. Hè. Maar ook dit is wel heel belangrijk. Hè. Johannes 13, u kent het verhaal. De discipelen die zijn met elkaar bezig. Wie zal de grootste mogen zijn? Typisch menselijk toch, hè? Als je in een bedrijf bent, we willen allemaal toch wel directeur worden. Wie gaat die opvolgen? Wie mag de generaal worden? Jij, ben ik het. En Jezus die ziet dat. En hij pakt die schaal op. En hij doet het slavenwerk. En de voeten die vuil zijn geworden door het zand. En hij was de voeten van Petrus en die wilde het eerst ook niet. En hij zegt, maar als ik je voeten niet was, dan hoor je niet bij mij. Dan zegt hij, dan helemaal, maar dat is ook weer niet nodig. In ieder geval, hij legt het neer en dan zegt hij, als ik jullie Heer en Meester je voeten gewassen heb, dan moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven wat ik voor jullie heb gedaan en jullie moeten dat ook doen. Dat is echt een belangrijke houding naar elkaar toe. Een houding van dien. Het werkt niet als er één dient en de andere niet. En het is ook je laten dienen. Dat is ook nog een aspect erbij. Maar het is een houding die verwacht wordt, mag ik het een plicht noemen, van iedereen die tot de gemeente van Jezus Christus behoort. Iedereen die deel is van zijn koninkrijk. Dat we een verlangen hebben, niet om te heersen, maar om te dienen. En dit verlangen was zo sterk dat het ook bij Jezus zelf was. De Zoon van God die alles had, hè, wat in Filippenzen 2 zo prachtig beschreven wordt, de zelfontlediging, met een duur theologisch woord, de kenosis, de zelfontlediging van Christus, die alles had en die de gestalte van een slaaf, van een doelloos, van een dienstknecht aannam en zijn leven gaf. En dan staat daarop. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en zal iedere knie buigen en elke tong belijden. Jezus, hij is Heer. Maar dat daarom is zo belangrijk. Daarom. Omdat je een houding hebt en meer dan een houding, als het erop aankomt, ook het dierbaarste wat je is, de grootste drang, want Jezus was volkomen mens, is natuurlijk de overlevingsdrang. En zelfs die gaf hij prijs, zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij diende de Vader, hij diende ons door zijn leven te geven. En zo verwacht hij dat ook van ons, dat we hem zullen dienen. Ik vond het zo mooi bij de kroning van koning Charles III. U herinnert zich dat wellicht nog. Kost een hoop geld. Daar kun je allemaal dingen over denken. Aan de andere kant, ik als historicus vond het wel prachtig om te zien. Iets wat al eeuwenlang zo voortgaat. En nu eigenlijk voor het eerst in volledige kleuren. Ik vond het ook heel mooi dat het meest intieme moment, de salving, dat eventjes onttrokken werd aan iedereen's ogen. Dat zijn dingen, dat hoeft niet iedereen te zien. Ik vond het mooi. In ieder geval, maar het begon al prachtig, vond ik zelf. Ik weet niet of je dat herinnert voor degenen die het gezien hebben. King Charles, of hij was nog niet gekroond, maar hij was natuurlijk al koning, want de gouden voormalige koningin Elisabeth gestorven, werd hij al als koning uitgeroepen. Maar nu de officiële kroning. En hij komt met alle pracht en praal die kerk binnen en zingen. Allemaal prachtig. En hij gaat zitten. En er komt zo'n koorknaapje naar voren. Samuel Strachan was dat, het oudste lid van het koningskoor. En die, wat zegt hij? Hartelijk welkom, uw majesteit. En als kinderen van God verwelkomen wij u in de naam van de koning der koningen. Zet hem gelijk op je plaats. Je wordt wel koning, maar zo'n jochie. Je staat wel onder het gezag van de koning van koningen. En een prachtig antwoord van Charles, vond ik zelf in ieder geval. Hij zegt ja. En in zijn naam en naar zijn voorbeeld ben ik gekomen, niet om te heersen, maar om te dienen. Dat is mooi. En dan had hij echt bedacht, en de volgende dag was een groot concert, en zijn zoon William vertelde toen dat zijn vader, Charles, dat ook echt uitgekozen had, omdat hij wenste dat zijn koningschap daardoor gekarakteriseerd zou worden. Dat hij echt gekomen was om te dienen. Dat was dus niet zomaar iets moois bedacht. Nou, we moeten maar kijken wat hij ervan waar maakt. Daar heb ik zo misschien met hij wel over. Maar de intentie vind ik goed. Ik denk, ja, en het weerspiegelt ook hier. Hij heeft het door. Zelfs de koning, als je Christus volgt, dan heb je de verlangen en de inclinatie, de gerichtheid om te dienen. We hebben het net even over het morele kompas gehad. We hebben eventjes nagevraagd, hoe zit het ook weer? Waarom gaat een naald zo? Waarom doet hij dat nou toch eigenlijk? Het is dus duidelijk, er is kennelijk een soort magnetische kracht in de aarde zelf. Hij gaat trouwens niet precies naar de Noordpool, een kleine afwijking, maar hoe dan ook. De zeelieden weten dat al eeuwenlang en varen daarop met zo'n kompas. Dat die naald, die moet die kant op gaan. En zo is dat toch ook als wij een nieuwe schepping worden, als we tot geloof komen. En dan hebben we dan moeten we die kant op gaan. We zijn gericht om lief te hebben. Want we zitten in het koninkrijk God. We zijn gericht om te dienen. Dat hoort erbij. Dat is de gerichtheid. En als we dat nou allemaal naar elkaar hebben, mensen, wat een mooie wereld. Toch? Laten we daarna verlangen. En laat je het ook zeggen, Heilige Geest, help me erbij. Als dat uw woord zegt, dan wil ik zo zijn. Het derde aspect dat ik ook even wil noemen, dat is het aspect heiligen. Dat is even dus naar onszelf toe. Ook dit vinden we regelmatig in de Bijbel terug. Petrus die schrijft hier, leid een leven dat in alle opzicht heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, vinden we in het Oude Testament, Leviticus, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, is over het woord heilig veel verwarring. En zeker ook in onze eigen beweging, ons even herinneren dat de Pinksterbeweging uit de heiligingsbeweging is voortgekomen. En daar zien we nog altijd allerlei elementen van terug. Ik zal u de hele geschiedenis niet weergeven, is ook geen tijd voor. Maar John Wesley, de oprichter van het methodisme, die heeft dat gepropageerd en gezegd dat we na de verlossing hebben we de heiligmaking nodig. En ook in de katholieke kerk is dat natuurlijk een heel erg, ik zou zeggen even vanuit ons perspectief, beladen begrip. Dat er dan ook zelfs een heiligingsverklaring komt. En de heilige moet dan ook wonderen verricht hebben. Wat de Bijbel zegt, dat is een kenmerk van de apostel, niet van de heilige. Maar goed, even terzijde. In de beweging van het methodisme, die heel populair werd in Amerika in de 19e eeuw, was er dus het streven naar persoonlijke levensheiliging. En Wesley beweerde ook dat het mogelijk is om volledig heilig te worden. In zijn definitie was dat je dan niet meer onderhavig was voor de verleidingen van de zonde. Je kon niet meer zondigen, want je had de staat van heiligheid beleid. En hoe wist je dat dan, dat je die staat had? Dat was de doop in de Heilige Geest. Nou goed, de Pinksterbeweging is dan een stap verder gegaan en zegt, hoe weet je dan, is dat een uiterlijk teken? Ja, zeiden ze, dat is het spreken in vreemde talen. Nou goed, dus die heiliging, die persoonlijke heiliging, werd dan heel erg belangrijk. In ieder geval in de jaren dat ik in de Pinksterbeweging kwam, was het not done om bijvoorbeeld alcohol te drinken. Want dat was niet dat iedereen zich erin hield. Dat is even een ander verhaal. Maar gewoon van die moest je ook daarin heiligen. Roken is nog altijd zo'n aspect. Dat je eigenlijk in de Pinkstergemeente dat toch grote sociale bezwaren tegen zijn. Gewoon, dat komt allemaal van, je mag bepaalde dingen niet doen, want we zijn heilig. Toch wil ik de stelling aan dat de term heilig, cadeautje in het Hebreeuws, een andere connotatie heeft dan bepaalde dingen wel doen of niet doen. En dat bepaalt even in onze context of je heilig bent of niet. Heilig in Bijbelse zin wil zeggen dat je apart gezet bent voor een taak. Nou heb ik hier een hamer meegenomen, Onze zuster dacht dat ik de vergadering ging openen. Maar nee, ik heb voor een andere reden. Stel dat ik een spijker zou hebben en ik wil hem in deze lessenaar slaan. En ik zeg, ik heb geen hamer bij de hand, wat kan ik dan doen? Ja, heel goed, dat dacht ik ook. Mijn schoen nemen. En gaat het lukken, denk je? Met de schoen? Zeg het allemaal al, hè. Ga wel, ga niet, hè. Ik vroeg al aan Rina van welke schoenmaat heeft Jezus? Vroeg ik me zomaar even af. Moet toch ook een schoenmaat gehad hebben? Ik hoop 43, want die heb ik. Maar kom ik zo op terug. Maar het punt is hier even van de schoen is niet bedoeld. Hij is geheiligd. Hij is bedoeld. Hij is apart gezet om mijn voet te vullen, toch? Daar kan je er wel dingen mee doen, maar daar is hij niet voor gemaakt. Hè? Deze hamer is geheiligd om de spijker erin te slaan. Daar is hij voor bedoeld. Ik kan die niet aan mijn voet dragen, toch? Daar is hij voor bedoeld. Dat is het Bijbelse principe van heiligen zijn. We leven zoals God ons bedoeld heeft. De attributen in de tempel, al zelfs in de tabernakel, in de woestijn, die waren heilig. Hoe kan nou een attribuut heilig zijn? Hoe kan een kandelaar heilig zijn? Ja, want ze waren God toegewijd. Daar, die kandelaar mocht niet voor iets anders gebruikt worden. De kist waar de tafel in lagen, mocht niet voor iets anders gebruikt worden. Dat was de plek, dat was het doel, daar was hij voor. En daarom was hij heilig. Dat maakt ons heilig. Dus heilig is niet zozeer iets wat je doet of niet doet, maar het is je positie. Dat is wat je bent in Christus. Je bent heilig. Als Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft, hè, dat is, dat waren toch een stelje raddraaiers. Als je het allemaal leest wat daar mis was. Oei, oei, oei. Van die gemeente wil ik geen lid zijn, hoor. Maar Paulus begint met aan de heiligen in Korinthe. Waarom? Omdat ze apart gezet waren voor God. Dan wil ik niet zeggen dat je best naar zuiverheid en reinheid moet streven, natuurlijk. Maar je moet even het principe begrijpen. Als je God bent toegewijd, als je God toebehoort, dan moet je jezelf toch steeds de vraag stellen, waar ben ik voor bedoeld? Ik vind dat de Westminster Abbey dat zo prachtig omschrijft in de catechismus. Waar zijn we voor bedoeld? To worship God, om God te aanbidden. En enjoy him forever. En om altijd van hem te genieten. Daarvoor zijn we als mens gemaakt. Ja, hoe kunnen we God loven? Door te laten zien hoe lief we elkaar hebben. Door elkaar te dienen. Zo loven we God. Zo eren we hem. Zo laten we zien wie hij is. En door God te loven en te eren en met hem in communicatie te zijn, hem lief te hebben en van daaruit de ander, dan zijn we apart gezet en bereiken we het doel waarvoor elk mens, elk schepsel van God gemaakt is. Je bent gemaakt om in eeuwigheid met God te leven. Daar zijn we oorspronkelijk voor bedoeld. Daar is Adam en Eva voor bedoeld. We zijn afgeweken. Maar Jezus heeft de weg teruggemaakt. En we zijn nu weer heilig in hem. Heilig, zegt God. God is God. En er is altijd dat conflict. God kan alles. Natuurlijk, hij is almachtig, maar dat doet niet alles. Hij kan alles, maar dat doet niet alles. Hij heeft zichzelf de beperkingen opgelegd die helemaal bij hemzelf zijn. Hè? Dus zo'n domme vraag, kan God een vierkante cirkel maken? Tuurlijk kan God een vierkante cirkel maken, maar dat doet het niet, want het is onlogisch in zichzelf. En God kan niet anders dan liefhebben. En God kan niet anders dan trouw zijn. Zelfs als wij ontrouw zijn, is hij nog trouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Ja, kan het wel, maar dat doet het niet. Want God is consequent in zichzelf. Hij is heilig. Hij heeft zich apart gezet als schepper, als heerser van hemel en aarde. Als de koning der koningen. En wij mogen daarheen. Het is niet zozeer dat we bang moeten zijn voor straf of dat we in de hel komen, maar we willen bepaalde dingen niet doen, omdat we bij God horen, omdat we een nieuwe schepping zijn, omdat we deel zijn van het koninkrijk. Omdat we, en dat streven we naar. Is het een beetje duidelijk of niet? Ik vind het, het is best een moeilijk onderwerp hoor, om uit te leggen. Maar ik zie wel dat dit toch best ook belangrijk is. En dat ik niet voortdurend bezig ben, doe ik het goed, doe ik het fout, een soort checklist, weet je wel. Maar ik zeg, ja, maar ik wil leven vanuit die geest, vanuit het nieuwe leven. En dat is ook weer dat morele kompas, waardoor ik weet van, ik hoor hier niet, ik mag dit niet, ik mag het wel, maar ik doe het niet. Het is niet nuttig en het haalt weg van mijn liefde van God. Ik bedoel, ik ben met Rina nu al meer dan 45 jaar getrouwd. En ik durf toch wel te zeggen, gelukkig getrouwd. Zijn er bepaalde dingen, ga ik toch niet doen omdat ik van haar hou? Dat doe je toch niet? Nou, ik hoef ze allemaal niet te specificeren, maar dat hoort gewoon. We houden van elkaar, dus die andere, dan wil ik me heiligen voor haar, want zij hoort bij mij en ik bij haar, we horen bij elkaar. Dus ik hoor niet aan een ander toe, dat kan gewoon niet, want ik ben haar man. En zo zijn we onderdelen van het koninkrijk. Bepaalde dingen doen we niet, of zeg maar, dat zullen we niet doen omdat het zogenaamd niet mag of omdat we bang zijn. Nee, we doen het niet omdat we het niet zijn. We zijn het niet. We zijn een nieuwe schepping. En dat is het nieuwe rijk. Dat we heilig zijn, niet uit, want dan ga je ook dingen missen of het vervelend vinden dat je het niet mag. Nee, je bent blij dat je die nieuwe schepping bent. We zijn het niet, we willen het niet zijn en we worden het niet. Dat is, denk ik, de essentie zoals het hier bedoeld wordt. Apart gezet voor God. Goed, ik denk dat het helder is. Ik wil het even voor u samenvatten. Ik weet, ik geef altijd graag geheugensteuntjes. Omdat ik nu heb liefhebben, dienen en heiligen, kom ik uit bij LDH. Moet ik eerlijk zeggen, ik bedoel, het leger des heils doet heel veel goede dingen. Maar ik heb, zoals Connie ook wel een beetje moeite heeft, ik ook trouwens, met de beeldspraak van we zijn een leger. Heb ik in die zin ook de hele militaire structuur binnen het leger des heils. Van een commandant en je krijgt orders en dan moet je ergens heen en je moet blind gehoorzamen. Ik weet niet of ik begrijp de context wel hoor, waarin William Booth werkte met heel veel dronkenschap en zwervers en dat die dacht, hier moet even stevig tegen opgetreden worden. En ik begrijp ook het idee van een geestelijke oorlogsvoeling waar Efeze 6 over spreekt, maar ik denk niet dat de wapen daarvoor is een militaire structuur. Dat vind ik in zichzelf een zondige structuur. En dat horen we onder wedergeboren christenen niet na te streven. Ze dienen elkaar, heb ik net gezegd. We willen juist niet heersen over de ander. Maar goed, los daarvan, het is nu even een geheugensteuntje. Daarom pleit ik voor een nieuw. Het is geen oproep om lid van het leger des heils te worden. Ik zou bijna zeggen tegendeel. Maar in ieder geval als geheugensteuntje LDH, dat dit leger des heils wil ik beoordelen. Een leger of een gemeenschap, liever gezegd, die lief heeft, elkaar lief heeft en harte lief heeft, die elkaar wil dienen en die zichzelf wil heiligen. Apart zetten voor God. En zijn wie je bent in Christus. Daar gaat het om. Als we die drie zaken meenemen. Nou, heb ik u al even aan het begin verteld over de verklaring die men moet afleggen om Nederlander te worden. En nou heb ik de volgende bedacht. Deze komt niet uit de Bijbel. Hij komt voort uit deze preek. In die zin is het ook wel een korte samenvatting. En ik heb hem maar even genoemd. De verklaring van verbondenheid bij aanvaarden van koning Jezus. Dus onderdaan, mededaan worden van het koninkrijk van Jezus. En daarom zeg ik niet zweer, maar ik verklaar. Ik verklaar dat ik de Bijbelse orde van het koninkrijk Gods van harte aanvaard en dat ik de opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben en te dienen en mijzelf te heiligen zal vervullen, onder de leiding van de Heilige Geest. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. Vindt u het een mooie verklaring? Kunt u me instemmen? Dan daag ik u uit. Niet verplicht, hè? Niemand is verplicht. Doe het alleen als je het van harte doet. Maar als je het van harte wil doen, als je kunt staan, sta op. En anders blijf lekker zitten, kun je het gewoon. Ga ik er nog één keer voorlezen en dan vraag ik je het mede met mij te declameren. Hè? Als een soort verklaringen naar de hemelse gewesten. Van hier sta ik, hier staan wij als evangelie gemeente Oase. Daar gaat hij. Ik verklaar. Gaat u mag me herhalen. Ik verklaar dat ik de Bijbelse orde van het Koninkrijk Gods van harte aanvaard. En dat ik de opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben en te dienen en mijzelf te heiligen zal vervullen onder de leiding van de Heilige Geest. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Amen. En nu mag ik u daarin zegenen en bevestigen, zoals de burgemeester dat ook doet. Een paspoort hoef ik niet uit te reiken, maar heeft u zelf in uw Bijbel. En is getekend met het bloed van Jezus. Maar het paspoort is daar. En zo mag ik u zegenen. Heer, dank u wel voor uw uitdagende woorden in de eigen Bijbel die u ons geschonken heeft. Heer, om deel te mogen hebben aan uw koninkrijk. En dat het zeker iets is en dat we de voltooiing met elkaar gaan meemaken in uw koninkrijk. Als u uw koningschap gevestigd heeft op deze aarde en daar zien we naar uit. Maar Heer, help ons om het nu al te beleven en te vieren met elkaar. Heer, help ons om elkaar waarachtig lief te hebben. Om elkaar van harte te dienen en onszelf persoonlijk te heiligen. Apart te zetten voor uw dienst. Zo wil ik jullie zegenen. En opnieuw bevestigen dat jullie deelnemers zijn, mededanen van het Koninkrijk van God. Dat eeuwig en eeuwig zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.